107.7 van Radio Tongeren luistert u naar een dinsdag voormiddagprogramma Alleen is maar alleen, gepresenteerd en samengesteld door Paul Pasen. In de nu volgende programma-rubriek Jij hebt ook wat te zeggen, spreek ik met een 82-jarige.
En als dan mijn moeder gestorven is, natuurlijk, dat was iets voor mijn vader, hè, dat was iets heel, heel... Ik kon daar niet over. Hij lag daar op een stoel, op zijn twee knieën. En hij heeft ons eerst slapen gezonden. En ik sliep met die grootmoeder. En ik had het nog goed verstaan, want ik was nog wakker. En dat heeft mij zeer, 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 zeer veel gedaan. Maar ik hield veel van die grootmoeder. Dat was mijn God. En ik was haar God. Ziet. Maar toen die grootmoeder gestorven was, dat waren twee lijken in 6 weken tijd. Hè. Toen had ik alles verloren. Toen had ik niets meer.
Enkele tijd geleden, luisteraars, had ik voor jullie een gesprek met een bijna 83-jarige. Zij is geboren en getogen in een groot Tongers dorp, dat je naar keuze drievoudig met naam kunt noemen: Widooie, Bedeu of Webede. Zij vertelt vandaag over de tijd van vroeger en het boeiend leven dat ze heeft meegemaakt. Maar eerst zegt ze er zelf bij wie ze is.
Ik heet Christine Pirlot. Ik ben geboren de 9 juli 1905. Papa heette dus Victor Pirlot en mijn moeder heette Virginie Proesmans. Ze hielden veel van elkaar. Het eerste kindje was een jongetje, dat is gestorven. En dan hebben ze 3 meisjes achter elkaar gehad. Die heten Josephine, Christine en Marie. Papa boerde, maar het was geen echte boer. Hij had er niet veel goesting voor, het boer niet. Het was een sociaal mens. Hij had een oude onkel die zich meer bezig hield. En hij had veel interesse zo. Voor machine. Hij reisde voor de landbouwmachine, voor de Lister en Alfa-machine.
In welk dorp van Groot-Tongeren zitten we dan? Want dat hebben we vergeten te zeggen, hè, Christine?
Wij zitten in Widooi, of de mensen zeiden altijd Bedeu. En in de derde naam was nog Webede. Dat waren de 3 namen van het dorp. Dat waren zo'n 450 mensen. Ja, dat was een heel eenvoudig leven. Wij waren op school met een onderwijzer. Die had 6 eerste jaar. We zijn er 6 jaar naar school geweest dus. En als we thuis kwamen van de school, de eerste vraag was aan moeder en ma, zeg nou de ma en pa, dan zeg: maar veel boterhamkes, moeder. Maar fijn boterhamkes, dat we er goed kunnen snijden op het meer. Dat was ons eerste vraag. En we aten een hele hoop boterhammen op. Wit brood, zondags. Tarwebrood in de week. En om zondags niets te doen, maakten ze altijd een hele ketel chocolaat. En dan was het, zeiden dat, mikbrood. Hè? En dan kregen we zoveel als we wilden daarvan. En dat was onze hobby. Dat was ons anders. En dat bracht niet veel werk voor. Ziet.
Herinnert gij je nog iets van de Eerste Wereldoorlog?
De Eerste Wereldoorlog, die begon in 14. En de 18e viel mijn moeder ziek. De 18e. Mijn moeder was 35 jaar. Mijn vader was maar 32 jaar. Op 7 uur, 's avonds, voelde ze zich zeer slecht. En we hebben een stoel buitengebracht. Het was dus een volle zomer. We hebben een stoel buitengebracht. Ze heeft er daarop gezet. Ze is begonnen over te geven. En om 7 uur en enige minuten later hebben ze haar naar bed gebracht. En ze zagen dat het zeer ernstig was. En om 7 uur was ze gestorven. Die heeft een beroerte gehad. De 3 kinderen stonden rond haar. En haar laatste woorden die ze zei. Och, kindertjes, weent of zo niet. Dat waren haar laatste woorden. Ja, omdat wij weenden. Hij zag dat wij weenden. En dan zei ze, och, kindertjes, weent of zo niet. Ik was 9 jaar. Mijn zuster was 11 maanden jaar ouder dan ik. Hè? Die was 11 maanden ouder dan ik. Dat was ik 10 jaar. En die was 7 jaar.
Als je zo terugdenkt, op dat moment als kind...
Ja.
En je maakt dat mee, beseft je dan eigenlijk wat er gebeurde, of nee, komt dat pas later?
Nee, ik heb dat niet de dood van moeder heb ik weinig beseft. Ik persoonlijk, de andere twee meer, omdat mijn grootmoeder, die hield zeer veel van mij. Ik was echt haar lieveling, omdat ik veel bad. Ik was een echte bidster. Ik weet niet waarom, ik zat overal een hoekje te bidden. Terwijl de andere kinderen, die waren altijd aan het spelen. En had je grootmoeder iets nodig, een pantoffel, of een jat, gelijk ze zeggen, hè? Of iets nodig, het was een ziekelijk mens. Ik zag dat, ja, of wat ze ergens naartoe ging, dat was altijd Christine, die moest erbij haar zijn. En op dan, omdat de anderen het niet zouden weten, stond ze in de deur, en dan deed ze zo klein... vingerke, en dan moest ik mee. Dat verwekte een soort jaloezie, maar natuurlijk, daar gaf ze niet. En als dan mijn moeder gestorven is, natuurlijk, dat was iets voor mijn vader, hè, dat was iets heel, heel, ik kon daar niet over. Hij lag daar op een stoel, op zijn 2 knieën, en hij heeft ons eerst slapen gezonden. En ik sliep met die grootmoeder. En ik had het nog goed verstaan. Want ik was nog wakker. En dat heeft mij zeer, 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 zeer veel gedaan. Maar ik hield veel van die grootmoeder. Dat was mijn God. En ik was haar God. Ziet. Maar toen die grootmoeder gestorven was, dat waren 2 lijken in 6 weken tijd. Hè. Toen had ik alles verloren. Toen had ik niets meer. En dan heeft mijn vader een meid ingezet en hij heeft nagedacht en heeft 2 grootste kinderen, dus mijn zuster en ik dan. Hij heeft nagedacht, wat ga ik met die 3 kinderen doen? Hij heeft een meid ingezet en heeft ons 2 in de school Costco gezet. In Hoesten bij de zusters van de voorzienigheid.
Hoe lang zijt je toen in Hoeselt geweest?
Ik ben 4 jaar in Hoeselt geweest. 4 jaar met Franse zusters. Die zusters hielden zeer veel van ons. De Pirlotjes noemt ze ons. Omdat wij deden alles. We waren goed opgevoede kinderen. En alles wat ze zeiden. We gehoorzaamden graag. We leerden goed, zeiden ze. Hè? En... onze pa, die hield veel van ons. En die bracht ons alle maanden. Het was oorlog. We kregen niet te veel eten. En onze pa, die bracht ons alle maanden iets. Om meer te krijgen. Of, het was schorig, ze zeggen. Hè. Het was peperkoek en zo van alles wat. En ze zagen dat wij, ja, dat wij goed, toch nog goed hadden op, tegen de anderen. Maar we deelden mee natuurlijk. En ja, daar deden we normaal onze studies voor, gelijk we begonnen hadden in Wido zelf. Hè.
Toen was het 1918. Toen was de oorlog gedaan, toen werd je daar 4 jaar.
Ja.
En toen, hoe ging het dan verder met uw leven?
Toen, ik had al lang gedacht. In mijn binnenste had ik al lang gedacht. En dus, de mensen die mij zagen, die zeiden altijd, die had monnik geworden. Hè? Omdat ze mij altijd zagen bidden, ze zagen mij in de mis. Maar van die twee anderen komt niks uit. En die waren altijd aan het spelen met poppen, met kinderspelen. En ik bad veel. Ik moet zeggen dat ik veel bad. En ik meende dat veel paternosters bieden. Ik bad soms 9 paternosters per dag. En ik wist niet wat ik bad, maar ik bad.
En hoe kwam je daartoe om dat te doen? Had je dat ergens gezien of zo?
Nee, maar mijn grootmoeder was een grote bidster. En die, ik had haar veel nagevolgd, omdat ik haar zeer genegen was. En vriendschap, ja, ik bewonderde dat mens, ja. En ik bewonderde dat mens voor haar goedheid, omdat niemand die aan de deur kwam, stuurde ze weg. Ze had haar hemd zelfs weggegeven, dat mens. Zo'n goed mens was dat. En in die tijd liepen er veel mensen, bedelaars, rond. Hè. En dan kreeg ze soms kijven. Wierd ze soms bekeven door pa en door haar, zijn vrouw ook, omdat ze toch alles weg had. Ik heb veel geleerd van dat mens. En de geburen ook, de geburen. Soms ging ik naar een vrouw van de geburen, legde mij daar op een bed, die hadden een bed van onder, legde mij daar op de bed en was de klokken bestuderen en dan viel ik in slaap. Al biedende viel ik in slaap, maar ik heb nooit gebeden. Zelfs nu, niet in mijn missionaris leert, heb ik niet gebeden gelijk ik toen gebad.
Je hebt het er juist gezegd, nu in mijn missionaris leven,
ja.
Je bent 82,
ja.
Je bent dan nonneke geworden, ja, zoals nonneke. Iedereen van u dacht.
Ja.
Hoe is dat gegaan? Hoe oud waart je?
Luister, nu goed, want dat is een heel aardig geval geweest. Dus ik wilde nonneke worden. Maar ik kende geen nonnekes als die van Hoeselt, waar ik dus in de kostschool geweest was. En mijn eerste keus ging dus naar die zusters. Ik ben dan met pa naar die zusters gegaan. En zelfs hebben die zusters gezegd, oh, dat wisten we wel, dat die hier gingen komen. Hè? En ten andere zeggen, het zijn goede studenten, die kunnen voortstuderen. En s'avonds dat ik van die zusters kwam, was ik zo ongerust. Was ik zo kwaad tegen mezelf. Ik zeg, wat een grote betis heb ik toch gedaan. Ik wist niet waarom. Want ik had ook altijd in mijn gedacht van missionaris te worden. En wat mij fel opviel, en ofthans, ik had nooit een neger gezien, een zwartje gezien. Wat mij fel opviel, waar ik van droomde, dat waren kinderen die daar verloren liepen in Afrika, die geen voedsel hadden, die geen onderwijs hadden, die in arme hutten zaten, aan wie ik kon, wie weet, de bergen oplopen, op en aflopen met de kruis in mijn hand. He, dat lag ik allemaal. En feitelijk, het is min of meer zo gebeurd, mijn eerste dingen, wat ik dacht. En wat mij ook zeer, zeer veel trof, dat was, als ze die zin lazen in de Bijbel of in een sermoon, de oost is groot, maar de werklieden zijn zeer gering in getal. En dat was altijd aan het werken in mij. En als ik dan van Hoesel terugkwam, ja, ik was even aangenomen, dat was rap gedaan. Hè. En ze gaven me dan een lijst voor een trousseau op te maken. En ik was even met die trousseau begonnen, maar ik was heel mistevreden. Enige dagen daarna ging pa, die ging alle jaar naar Scherpenheuvel. Hij deed het al 17 jaar. En dit jaar mocht ik meegaan. Met de trein gingen. We gingen daar voor Pinsteren en bleven daar slapen en kwamen zaterdags terug. En dat was de 50ste verjaardag van de kroning van onze lieve vrouw. En daar ging een groot feest plaats hebben. Monseigneur Mercier, die ging de mis in open lucht zingen. En na de mis gingen ze het onze lieve vrouwbeeld dragen in een processie. En in die processie waren veel missionarissen met lang baard. En dat trof mij verschrikkelijk veel. Ik was er echt beroerd op. En s'avonds als wij terugkwamen, dat speelde maar in mijn hoofd. Niks anders speelde in mijn hoofd dan die missionaris. Ik kwam terug, ik zette me stil in de trein en de tranen rolden over mijn wangen, omdat, wat ga ik nu doen? Ik ben Husselt aangegeven en nu kan ik de rest niet doen. Ik wil missionaris worden en niks anders en daar kan ik dat niet worden. En pa zag dat, hij was bedroefd. En eens thuis komend, ja, ging het voort, hè, ging het werk voort. Enige dagen daarna was ik in de kamer, als ze zeggen, we hadden een living, gelijk dat hier was, was ik stof aan dat vegen. En ik trok een laag, het is waar open, hoe zeggen ze dat, in een lade open. En ik vond in die lade, ik kende dus geen missionaris. Ik vond in die lade een brochure. En in dat brochure stond een artikeltje. En in dat artikeltje, ik las het, daar stond in, men komt een postulaat open ter tilt van de zustersmissionaris van de lieve vrouw van Afrika. De jonge meisjes die zich daar willen aangeven, kunnen zich wenden tot, en ze mochten zich wenden in tot heren. Want dat huis was nog niet aangelegd. Ik stak dat gauw in mijn zak. Hè? Zo gauw in mijn zak. En ik ging verder met die lijkhuizen. En vond ik daar een gebedje van de heilige Jozef. En daar stond in, heilige Jozef, bied voor ons en maak dat de onmogelijkste dingen mogelijk worden. En dat zeide ik. En dat stak ik in een andere zak. Ik had zo'n voorschootje aan en dat die twee die dingen gingen in de zak. Maar ik trok het wel 10 keer per dag uit om te zien of ik het wel goed gelezen had. En ik was zo blij dat ik het goed gelezen had. Hè. Maar hoe dat nu aan pa zeggen, dat was wat anders. Hè. Hij was met mij in Husselt geweest, alles was geregeld. Ik was mijn zaken aan het gereed maken. Ik wist niet hoe dat klaar ben. Mijn vader ging alle weken naar de markt in Tongeren. En op die markt kwam hij had haar een goede vriend, meneer Groots. Die had 3 kinderen bij de missionarissen. 1 jongen en 2 meisjes. En de jongen was op dat ogenblik in Rome aan het leren, aan het studeren, witte paters. En de 2 meisjes waren nogal witte zusters. En hij begon ineens te vertellen zonder dat misvroeg, in plaats van een andere conversatie, begon hij van dat te vertellen. Hij zei dat hij 3 kinderen had, dus missionaris, en zo en zo en zo, hij vertelde. Als pa thuis kwam, in de dejeuner later, want op de dejeuner zaterdags vertelde pa dat. En hij was er fier over, maar dat was ook alles, hè. En zo gauw als hij die zin uitgesproken had, wil ik op hem, ik zeg, het is daar dat ik moet zijn, zie ik. Maar lelijke zot, zegt er, maar lelijke zot, dat is zijn avontuur, zegt er. Dat is zot, mijn lief kind, zegt er. En ja, wat ging ik nog zeggen? Zanderdaags was ik met meneer Pastoor Knaap, die je hier ziet, was ik met meneer Pastoor Knaap. En ik vertelde hem dat ook, dat ik missionaris wilde worden en niet naar Husselt wilde gaan. En die zei, het juist hetzelfde, het was alsof ze met elkaar gesproken had en het kon niet, want ze hadden elkaar niet gezien. Ik was heel vroeg gelopen. En ik zeg, meneer pastoor, ik zou willen missionaris worden. Met de witte zusters van de lieve vrouw van Afrika. En hij kende ze meer of meer, want hij was kapelaan geweest in Tongeren. En had haar een witte zuster gekend. Maar, hij neemt zijn twee handen in zijn oor. Maar, mijn lief kind, dat zijn avonturen. Dat kun jij niet aan. Dat kan niet. Ja, wel, het zal wel gaan, zeg ik. Voor hem ging het niet, Ik had niks te doen dan naar huis te gaan. Onder zaden, er kwam niks. Tot nu toe niks, niet vader, niet meneer pastoor, niet. Maar ik bad maar. En ik bad maar altijd die twee dingetjes had ik in mijn zak. En die heilige Jozef moest iets doen, hè. Ik wist dat hij iets moest doen. En we gingen zo dagen voorbij dan. Ik weet niet hoeveel dagen, dat kan ik niet meer, echt niet meer zeggen. En op een zekere dag was pa in de living aan het lezen, zijn dagblad aan het lezen. Ik zeg, pa, heb je er al over nagedacht? Wat, zegt er? Ik zeg, ik zou willen missionaris worden, ik heb het u toch gezegd. Nu zegt hij al niks meer. Hij zegt niet meer, je bent gek, je bent dit, je bent dat, nee. Hij zei niets meer. En ik zeg, kan het? We zullen daar eens over nadenken, zegt hij. En ik kwam daar bijna alle dagen over terug. En op een zekere dag vroeg ik hem, al dat ging allemaal nogal heel rap, vroeg ik hem, pa, wil je eens naar Herent gaan? En ik had dan mijn pastoor ook vragen, knapen. En waren alle twee het akkoord. Was dat het gebed, was dat ik bad veel. Omdat dat toch zou verwezenlijk worden. En ze zijn alle twee met mij naar Herent gegaan.
We gaan nu het interview even onderbreken. We gaan een plaatje draaien. Jij mocht een muziekje of een liedje kiezen. Dat is de gewoonte voor onze interviewgasten. En dan mocht je zeggen voor wie aan wie dat je dat wilt opdragen.
Wel, ik zou graag iets hebben omdat het Maria-jaar is. Het Maria-jaar is. Zou ik graag een Ave Maria hebben. Een wees gegroet dus. Ik zou dat graag willen opdragen aan mijn familieleden. Die bijna allemaal hier in Tongeren wonen. Reef woont in Tongeren, Kolmond woont in Tongeren. Het is bijna allemaal in Tongeren. Eén in Hasselt en één in Luik. En de anderen wonen allemaal in Bedeu. Dus aan de goede vrienden die me veel geholpen hebben, gedurende mijn missionarisleven, van Bedeu.
Dat was dus een Ave Maria, gezongen door de gekende bas Ivan Rebrov. En die Ave Maria werd gevraagd door onze interviewgasten vandaag, en dat is Christine Pirlot, 82 jaar, uit Bedeux. Met haar hebben we een gesprek vandaag. Jij bent dan naar Afrika gegaan, vanuit die roeping die je daar straks verteld hebt.
In 1931 ben ik vertrokken. De dag van het vertrek was bijna heel het dorp in rep en roer. En ze hadden een bijzondere bus besteld. En ze waren allemaal tegenwoordig. Het was de Leopoldville-boot. We mochten hem bezoeken. Ze mochten allemaal opgaan. Maar wat in verhaal trof, dat was dat ik niet meer terugkwam. Dat was voor altijd. Op de boot was er niet veel leven uitgenomen, het doopsel, als je een Equateur overtrok, dan moest je gedoopt worden. Ons hebben ze het een beetje gespaard, hè, omdat we religieuze waren, hebben ze ons gespaard, we waren met vieren. Die anders hadden ze veel kuren uit zullen. Oh, en vertellen. Ze maakten ze zwart, ze moesten van alles doen. Ze maakten ze zwart, ze beverfden ze. Wij hielden ons nog allemaal als religieus convenabel, als gezegd. Maar zij deden daar niks om. Ze gaven daar niks om. Hè. Maar het waren soms heel aardige dingen, ja.
En toen doorheen heel Congo was dat nog? He, want er waren nog zoveel blanken niet, he, in 1931.
Nee, dat waren er nog niet veel, nee, maar toch al overal. Van Matadi naar Stanley, eerst naar Lobito en dan naar Stanley. Daar hebben wij 8 dagen gerust. En dan zijn wij de Stanley-stroom overtrokken. En na de Stanley-stroom overtrokken te hebben, hebben we de trein genomen. Ik had dat geluk, als ik in Burundi aankwam, dat er monseigneur juist bij toeval was, de monseigneur van Rwanda, monseigneur Klaas was daar. En daar heb ik met een auto mogen reizen tot in Rwanda. Dat was toevallig, heel toevallig. En in Rwanda zijnde hadden we daar een missiepost. En heb ik daar enige dagen gerust. En na enige dagen rusten, hebben ze 8 dragers gezocht. En een hamak, dat is een korf en een stoel, een draagstoel. En dan ben ik verder gereisd naar Rwamangana. Dat was een post die de inlandse priesters bediende. Na 3 dagen reis in die draagstoel landde ik de Roase aan. Dat was mijn eerste missiepost. En zaterdag was het de onbevlekte ontvangenis van Maria. En dat was een groot feest voor de witte paters en de witte zusters. En de kerk was bomvol. En er stonden 3 banken voor de zusters. En de zusters lagen op die banken. De anderen, de zwarten hadden klein bankjes. Maar ze waren allemaal de mensen, de vrouwen en de mannen waren allemaal gekleed met koevellen. De kinderen waren gekleed met schapenvellen en geitenvellen. En ieder moeder, en het was bijna ieder moeder, had een kindje op haar rug. Maar je kunt denken dat kindje, dat moest een commissie doen. En ieder moeder had een bouquet gras in haar handen. En zo gauw als het kindje nodig had, ja, zijn hoofden te doen, dan zetten ze het neer en dan deed het in de kerk natuurlijk. En dan had ze die bouquet gras om dat op te rapen. Hè. En je kunt denken hoe het daar stond de eerste dag voor de mens die van Europa kwam. En ik lag dan op mijn stoel, die kerk was bombol, ik lag tussen de zusters achter een kolon. Dat waren allemaal kolon, het was een heel, heel grote kerk, bombol. Het stonk, like, ik weet niet wat, die vellen. Je weet wel hoe vel is, dat stinkt gelijk vet, hè, Rosvet, als ze zeggen in onze taal. En ik lag daar zo. En ik, de tranen liepen zomaar over mijn ogen. En ik dacht in mijn eigen, heel lieve Jezus, wat ben ik toch hier geraakt? Dat zal ik nooit volhouden, dacht ik in mijn eigen. En dat was de eerste dag. Hè. En dat trieken en die anti-hygiëne. Ik dacht, ik zal er nooit blijven.
Het was wel even wennen, maar je bent eraan gewoon geraakt. Hè?
Ja.
Wat een werk heb je daar gedaan? Want voordat jij dan ging, heb jij nog studies gedaan.
En dan, 14 dagen later, vroegen ze mij of ik directrice wilde worden van een school. Dat waren al 4 zusters. En dan vroegen ze mij, de zuster die de school had, was ziekelijk. En ze vroegen mij of ik dat wilde overnemen, omdat ik een diploma had. Want de diploma's begonnen feitelijk te tellen, ja. Het gouvernement, het Belgisch gouvernement, wilde diploma's in de school. En het waren niks als mannetjes in de school, jongens dus, geen meisjes. En ik nam dat aan natuurlijk, maar ik verstond geen woord in Rwanda. Hè. En ik ging daar alle dagen, ik had het aangenomen, dat was 14 dagen na mijn aankomst. Ik schreef op een briefje wat ik hoorde. Maar s'avonds kwam ik met een heel briefje terecht. En het was allemaal slecht geschreven. Want er in Rwanda, in de Rwandese taal, in de Kinyarwandese taal, zijn er veel woorden die op elkaar gelijken. Bijvoorbeeld Urulini, Urumuli, dat is licht en dat is tong. Dat zijn dingen, zo zeg ik bijvoorbeeld over een kind dat ziek was in de klas in de eerste dagen. Het zei dat ziek was. Ik ging een aspirin halen voor iets te geven. Ik zeg, zet het op uw Urulini. En ik zeg, zet het op het vuur in plaats van Urumuli. Ja. Zo. En alles, woensdagen, meisjes waren er niet veel in de klas, want de meisjes leerden nog niet veel. En alle weken ging ik met een Duitse zuster kindjes halen, meisjes opzoeken, gelijk ik droomde voorheen, gelijk ik dat zag in mijn dromen. Erik vertrok, want ik had nooit een zwarte gezien. Erik vertrok. En zo ging ik alle woensdagen met mijn stok, dat waren allemaal hoogbergen, op en af, ging ik de meisjes opzoeken. En als ze mij van verre zagen, dan liepen ze al de bananerij in. De moeders zeiden hem dat, hè. Als je iemand ziet van de zusters, moet je rap wegzetten. Moet je rap wegspringen, hè. Moeten we ergens versteken. Ze deden het ook. Maar na de hand ging dat toch zo. Zij ging dus, ik ging voor de kinderen op te zoeken en de andere zuster ging om te verzorgen. En in haar zak had ze een grote fles water. Achter ons huis stond een kapelletje. En daar stond een fles water in. En dat was een kapelletje van onze lieve vrouw van Lourdes. En dat was niks als water wat er stond. Zij zette die fles in haar zak en koolblaren om te verzorgen. En dat was het enige verzorgingsmiddel dat we hadden. Hè. En ik ging ja, met mijn knapzak op. En smiddags zaten we dan onder een boom. Na 2 maanden was ik echt goed gewend. Echt goed gewend. Niemand had mij nog weggekregen. En toen vroegen ze mij in Rwanda of ik in een andere, hogere post wilde beleven. Maar ik leefde met mijn ballerats. Dat waren zo mannen. Echt broersmensen. Zo. En toen vroegen ze mij om, na 9 maanden, om een andere post te bedienen. Ik had echt spijt om daar weer te gaan. En dan ben ik naar Zaza gegaan. En daar waren het heel andere mensen. Daar leefden ze veel van bier, van bananenbier. Ze dronken veel, maar ze aten weinig. Een heel ander volk zo.
We zouden daar nog uren kunnen over vertellen, maar onze tijd is ook beperkt. We gaan zo stilaan naar het einde van het interview. Hoeveel jaar zijt gij totaal missionarissen geweest?
De eerste keer 16 jaar gebleven zonder terugkomen. Dan werd ik ziek. Ik had iets aan mijn long en de dokter zei, ik verzeker u, als je nu gaat, is nog oppervlak, dan kun je terugkomen na een jaar. En ik heb zo mijn best gedaan om terug te komen, een jaar na 18 dagen. En ik ben teruggegaan en heb ik weer 16 jaar geleefd. Zonder, want ze hadden beslist in het kapitel toen, als ik vertrok voor de eerste keer, bestond dat niet terugkomen. Je ging weg voor altijd, je leven lang. Maar ondertussen dus, in 48, had het kapitel, het algemeen kapitel, beslist dat na 10 jaar de zusters mochten terugkomen. En aangezien ik ziek was, was ik een van de eerste. Met de een andere zuster. En ik smeekte en bad om niet terug te komen. Want ik had een brief naar het moederhuis geschreven. Ik zal al mijn best doen hier om te doen, om te genezen. Maar laat me hier. Maar ze hebben het niet toegelaten.
Je bent nu, dat heb je straks gezegd, hè, wanneer je geboren bent. Jij bent 82 jaar. Dat hoofdstuk van de missie is nu afgesloten. Nu ben je in België. Je bent op bezoek hier nu in Colmont, bij uw halfzus. Hier in de streek van Tongeren zijt je weer enkele dagen, maar waar verblijft jij nu?
Ik blijf in Sint Maartens Bodegem. Dat is bij Dielbeek. Ik ben van de gemeente Dielbeek. Dus dat zijn echte Vlamingen. He, dat is Brussel, dat is onder Brussel.
En dat is een klooster daar, of hoe, ja, wat is dat?
Dat is een heel, heel groot klooster. Dat bestaat, als ze zeggen, al van de 12e eeuw. En daar komen de zusters op verlof. Van de missies, want we hebben nog 150 missies.
Hoe is het met uw gezondheid nu op uw leeftijd?
Ja, vermindert zeker een beetje, hè. Maar ja, het gaat nog vredelijk. En als u nu neerkomt, ik ben gereden.